Dit is Papa India 4 Alpha Alpha. Nu volgt de uitzending van donderdag 21 juni 2007.
Beste luisteraars, welkom bij de uitzending van PI4 AA vanuit Eindhoven. Het verenigingsstation van de Veron, de vereniging voor experimenteel radioonderzoek Nederland. Onze uitzendingen kunt u volgen op 80 meter op 3603, op 20 meter op 1420, op 2 meter op 145,325 en op de 70 centimeter band op 438,625. Deze uitzending zal voor een groot deel in het teken staan van SHF. Na afloop van de uitzending zal er een korte ronde op de 80 meter plaatsvinden, waar u al uw vragen en opmerkingen over de uitzendingen kwijt kunt. Blijf dus aan de frequentie.
Behalve wereldwijde verbindingen op de korte golf, zijn er voor de zendamateur nog veel meer mogelijkheden. Frequenties boven de 70 centimeter band bijvoorbeeld bieden ruimte voor heel andere experimenten. Om met deze hogere frequenties eens kennis te maken, kan je het beste beginnen met de ontvangst van amateurtelevisie. Het kost een minimum aan investering en inspanning en het is nog spectaculair ook. Wat je er allemaal voor nodig heeft, horen we van Roel van Dijk, Papa Alpha 1 Delta Yankee Kilo, de ATV Contest Manager van onze vereniging.
Het beste is om te beginnen met een oude analoge satelliettuner. Dat ding dat heeft vaak een bereik van ergens tussen de 950 MHz en de 17 of 1800 MHz. Deze apparaten zijn eigenlijk al direct geschikt om te gaan gebruikt te worden voor ontvangst 23 cm ATV.
Maar waar zouden ze die kunnen aanschaffen?
Nou, Radio Vlooienmarkt, daar zien we nog diverse oude modelletjes. En je hebt ze van heel simpel tot heel ingewikkeld. Hè. Daar komt één aspect bij. Dat wij willen natuurlijk op de 23 centimeter ATV-band hele kleine signaaltjes zien.
Kun je een merk noemen? Dat is een goeie.
De Umax EchoStar, daar zijn goede ervaringen mee. Maar het allermooiste is dat hoe ouder vaak hoe beter. In de begintijd van dus de analoge satelliettechniek werden er vrij degelijke satelliettuners gebouwd. Met een mooi ingangstunertje erin, waar ook nog wel eens wat kon worden verdraaid als het gaat om de smalbandigheid. Hoe ouder, hoe beter.
Enig idee over de prijzen?
Oh, dan praat je over een paar tientjes. Ik denk ook dat de uitdaging is voor de beginneling om eens te kijken, om een tientje aan investeringen te gaan kijken of die een ATV-signaal kan ontdekken.
Als je nu een oude analoge satellietontvanger hebt, moet je dan nog wat modificeren?
Op dat F-connectertje, dat schroefconnectertje wat achterop zit, daar zit standaard bij een satelliettuner een spanning. Een spanning tussen de 14 en de 18 volt om die LNB aan te sturen. Maar wij willen nog wel eens antennes gebruiken die gewoon een kortsluiting maken tussen de kern van de coaxkabel en de massa. En dat zou in dit geval je satelliettunertje opblazen. In zoverre dus dat de zekering zou kunnen doorbranden.
Maar kan dat niet met een C'tje verholpen worden?
Kan natuurlijk ook met een C'tje, maar je moet wel zorgen dat je dan geen verzwakking oplevert. Je bent van de ellende af als je natuurlijk aan de tussen de antenne en de satelliettuner een voorversterker hangt. Want daar wordt natuurlijk het signaal met een C'tje ontkoppeld. En daar ben je overal vanaf.
Zijn er ook schemaatjes van?
Ja, die zijn er diverse in omloop. Op internet, vaak in het Duitsland op internet, DG0VE, Victor Echo. Er is een man die erg mooie pakketjes aanbiedt, maar inmiddels zijn dat geen echte bouwpakketjes meer, maar zijn dat kant-en-klare dingetjes. Maar is zeer betaalbaar en de prijs-kwaliteitverhouding is uitstekend. Leuke is dat je ook op internet nog genoeg 23 centimeter schemaatjes kan vinden voor voorversterkertjes en dat soort zaken.
Maar je moet natuurlijk wel eerst een goede antenne hebben.
Dat is in onze hobby natuurlijk een soort sluitpost, maar eigenlijk het belangrijkste wat je kan hebben als amateur, goede antennes.
Hoe maak je die?
Op 23 centimeter laat een Yagi zich antenne zich uitermate makkelijk maken, niet ingewikkeld. En dat heeft natuurlijk ook als groot voordeel dat je meteen wat gain hebt. Je moet wat versterking gaan krijgen ten opzichte van een gewone dipool.
Een schotel gaat het ook?
Schotel gaat ook, maar je moet bedenken dat een schotel wat meer rendement gaat krijgen vanaf de frequentie van 13 centimeter. Dus dat is de andere ATV-amateurband. Op 23 centimeter zal een longyagi, waar heb ik het dan over, ongeveer 4-5 meter boomlengte, heeft nog altijd net even iets meer gain dan een schotel van 1 meter 20, 1 meter 10 in doorsnee.
Iemand heeft dat helemaal voor elkaar gemaakt en nou wil hij natuurlijk gaan experimenteren.
Wat eigenlijk de eerste belangrijke zaken zijn in de praktijk is dat zo'n antenne, dat die een hele kleine openingshoek heeft. Dus een antenne 15 of 20 graden ernaast zetten, ja dat is met je 2 meter beam niet zo'n ramp. 70 centimeter gaat ook nog goed. Maar op 23 centimeter wordt dat afgestraft. Dan krijg je al dat het signaal dermate verzwakt is, omdat je gewoon niet eens meer in de zijlobben zit van de Yagi, dat je dan zegt, ja maar ik zie niks. Dus goed op elkaar uitrichten is een belangrijke vereiste.
Nou kan ik me voorstellen dat je toch met de andere kant even wilt communiceren. En als en amateur, om het nou maar eens te noemen, mag je absoluut niet op die 23 uitkomen.
Nee, nou daar hebben we een handig hulpmiddel voor. 144,57 is eigenlijk de ATV-frequentie op 2 meter om met elkaar in contact te komen. Je hoort daar ook regelmatig mensen elkaar even roepen. Gaan meestal QSI, omdat natuurlijk dat als een soort oproepfrequentie wordt gebruikt. Wat een leuk fenomeen is, dat als je daar over ATV zit te praten, er vaak meerdere stations zich gaan inmelden. Dus dat is wel een aardig fenomeen. Maar is er wat meer activiteit, zijn er wat openingen op de band, zorg dan dat je even QSI gaat naar een van de vrije frequenties op 2 meter.
Je zou bij wijze van spreken kunnen oproepen, wil iemand een sjaaltje in de lucht zetten op 144,57?
Ja, absoluut. Als je dat zo zegt, dan zijn er meestal genoeg ATV-amateurs die de microfoon zullen pakken en zeggen, nou, waar zit je? En we gaan eens kijken of het gaat lukken. Dat moet zeker kunnen.
Nou ga je rapporten geven. Nou is met de gewone rapporten is het meestal 5,9 en dat soort zaken, maar bij ATV ligt dat toch anders?
We werken met ATV in beeldrapport. 0 tot en met 5. Eigenlijk heel simpel. Bij 0 is het, ik zie helemaal niks. Ik zie niks in de ruis gebeuren. En bij B5 is het echt ruisvrij. Zit er geen spikkeltje ruis in. Nou, de gradaties daartussen zijn eigenlijk als volgt te verdelen. B1 is, ik kan syncpulsen, synchronisatiepulsen. Dat komt natuurlijk nog voort uit het AM-tijdperk. Maar ik zie zeg maar wat strepen in de ruis. B2 is, ik kan al grote vlakken onderscheiden. Ik kan al een gedeelte van testbeelden lezen of zien in ieder geval. B3 is, ja, ik kan al eigenlijk alles lezen, maar er zit nog behoorlijk wat ruis op. B4 is nagenoeg ruisvrij. B5, een ruisvrij plaatje. In kleur, alles erop en eraan.
Je had het nog even over repeaters. Hoeveel zijn er in Nederland?
Nou, dat zijn er best veel. Niet alle ATV-repeaters die op papier staan, zijn ook daadwerkelijk in de lucht. Maar een groot aantal wel. En dat is denk ik wel goed, ook regionaal, goed verspreid door het hele land. Het enige is denk ik dat het ten zuiden van Eindhoven wat rustig is geworden met repeaters. Maar als we dan even Nederland naar boven nemen, dan is het toch eigenlijk in alle grote steden is er wel wat aan de hand en is er activiteit te beleven.
Nou zijn er jaarlijks ook wel ATV-contesten. Hoe gaat dat in zijn werk, Roem?
Nou, de ATV-contest is eigenlijk de uitgelezen moment om je zelfgebouwde of hoe dan ook bij elkaar geknutselde ATV-stations te gaan uittesten. In de contest moet je rechtstreeks met elkaar op de banden 70, 23, 13 of 3 moet je een verbinding maken. Dat is wat we daar straks al even hadden. Antennes goed op elkaar uitrichten. Zorgen dat je de communicatie goed met elkaar voor elkaar hebt op 2 meter. Je moet uitwisselen met elkaar de call, je QTH-locator, een volgnummer. Net zo eigenlijk dat we dat kennen uit phone-contesten. Maar er is nu met ATV nog één ultiem bewijs dat jij je tegenstation gezien hebt. Dat is een unieke 4-cijferige code die je via het beeld moet overzenden. En die moet jouw tegenstation uit ruis of ruisvrij, wat het dan ook is, kunnen ontdekken. Dat getal mag natuurlijk nooit genoemd worden, want dat zou niet eerlijk zijn. Maar daar hebben we een trucje op gevonden, want als even en ik nou een verbinding maken, het is heel moeilijk, er zit veel QSB op. En ik denk, ja, stond er nou een 8 als eerste, dan kan ik moeilijk aan Evert over 2 meter vragen. Evert, was er nou een 8 die eerste of is het nou een 3? Dat is natuurlijk nooit de bedoeling. Dus wat hebben we gedaan? Je schrijft de code op die je hebt waargenomen. Je telt de cijfers bij elkaar op en je mag aan je tegenstation vragen van, joh, als ik het nou optel, is het dan 15? Klopt dat? En als je tegenstation zegt, ja, dat klopt. Nou, dan ben je er eigenlijk wel zeker van dat je de goede getalcode hebt gezien. Dit is sectie 1 wat ik nu vertel. Sectie 2, want dat is misschien toch wel een misverstand. Dat is een sectie voor luisteramateurs, kijkamateurs, hoe je ze wil noemen. Die mengen zich dus niet op 2 meter of welke frequentie dan ook in de communicatie met de stations die aan de ATV-contest meedoen. Maar proberen gewoon uit de lucht te plukken wat ze maar kunnen plukken. Dat noteren ze en dat is dan hun log. En dat is een aparte sectie en die heet sectie 2.
Nog even resumerend, Roel. Als amateurs belangstellend hebben voor SHF gebeuren, wat betreft apparatuur, kunnen ze bijna alles op de rommelmarkt opscharrelen?
Heel veel wel. Hè? En bekende advertenties op internet, absoluut.
En waar kunnen ze informatie krijgen?
Nou, de informatie kunnen ze natuurlijk altijd bij mij krijgen. pa1dik@amsat.org. Maar al rondstruidend op internet kom je verschrikkelijk veel ATV-informatiepagina tegen. En dan is het toch wel een hele goede bron van informatie om daar eens rustig alles te lezen. En het aardige is dat de zendertjes tegenwoordig ook bij diverse firma's voorradig zijn in de zin van, dat heet Comtech. Die maken vreselijk leuke kleine printplaatjes met een klein blikje erop. En dat is dan een zendertje of een ontvangertje. En dan heb je de eerste stap al genomen. Want dan is het alleen nog maar zaak dat je daar voorbestekertjes bij gaat maken. Of gaat zorgen dat het erbij komt. Dat er een kastje omheen komt. Dat er een voedingje bij komt. Nou, digitaal uitlezingje. Het kan er allemaal modulair eigenlijk zo worden opgebouwd.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Heeft u de laatste tijd ook zoveel problemen met uw AMSAT-mailadres? Mail komt soms dagen later aan, Het antwoord is er eerder dan de vraag, of nog erger, mail verdwijnt gewoon in het niets. Neem dan uw eigen Veron mail alias. Snel, simpel en betrouwbaar. Surf snel naar www.veron.nl en klik op uwcall@veron.nl en binnen 2 minuten heeft u een betrouwbare mail alias bij uw eigen vereniging.
Mogen wij onze luisteraars voorstellen, Gerard, PNL BHT, bekend van enkele records op de microgolven. Kun je er enkele noemen, Gerard?
Ja, nou, enkele opzienbarende verbindingen die ik kan vermelden zijn, ik begin helemaal bovenaan op 24 gigahertz, een regenscatterverbinding met DB6NT, dwars door Duitsland, over ruim 400 kilometer. Op 3 centimeter vermeldenswaard een verbinding met SP, met Polen. Dat was de eerste vanuit Nederland, ook via regensketter. En ik mag daar nog aan toevoegen op 6 centimeter, eveneens een regenskettenverbinding. De eerste verbinding met Oostenrijk, een paar jaar geleden.
Dat zijn prachtige verbindingen, hè? Nou, op wat voor banden kunnen we je zoal horen? Met wat voor apparatuur?
Ik ben op dit moment actief vanaf 23 centimeter naar boven toe. 23 centimeter gebruik ik als antenne een 2 meter schotel. Die zit in een 25 meter hoge schuifmast. Beetje een zorgenkindje bij harde wind. En daar gebruik ik iets van 100 watt. Het merendeel van de apparatuur is zelf gebouwd daar. De volgende band is 13 centimeter. Ook zo'n 100 watt in dezelfde paraboolschotel. Op 9 centimeter een watt of 40. Eveneens in die grote schotel. Op 6 centimeter ongeveer 35 watt. In de grote schotel, daar zitten dus 4 stralers voor. En dan 3 centimeter, een watt of 12. Met een 80 centimeter schotel. Dan 12 millimeter, oftewel 24 gigahertz. Met ongeveer 2,5 watt. En tenslotte 47 gigahertz, 6 millimeter. Met het vorstelijke vermogen van 40 milliwatt. Eveneens gebruikmakend van diezelfde 80 centimeter schotel. Nou, dat is alles.
Dat is een prachtige reeks, hè. En ik denk dat er nog uitdagingen over dan hogere frequenties die je in de bouwplannen hebt.
Nou, in de pijplijn zit nog 1 band hoger. Dat is 76 gigahertz, 4 millimeter. Nou, dat is geen band om serieus grote afstanden mee te overbruggen. Ik ga dat nog wel voltooien. Maar dan is de koek ook op. Verder naar boven ga ik niet.
Die signalen, hè? Hoe controleer je die? Hoe regel je zoiets af?
Nou, ik heb eigenlijk helemaal niet erg veel meetapparatuur. Er wordt veel gebruik gemaakt van bakenzendertjes die her en der in den landen staan. Zowel in Nederland als in Duitsland. Ik woon hier vlak tegen de Duitse grens aan, dus Duitsland is eigenlijk belangrijker voor mij. En verder zijn de bouwontwerpjes van zodanige filters voorzien dat het, ik zou bijna zeggen, nauwelijks fout kan. Ja, je moet een beetje nadenken wat je doet. Maar het is niet zo dat je daar een heel uitgebreid instrumentarium voor nodig hebt.
Het is niet zoals bij heel veel amateurs op de hoofdfrequentbanden dat SWR de grootste zorg is?
Nee, dat is ook een zorg natuurlijk. Ik noemde net die grote paraboolschotel al met al zijn stralers ervoor. Nou, elk van die stralers, dat zijn van die toetertjes. Daar zit een pennetje in dat het vermogen vanuit de coaxkabel uitstraalt. Dat pennetje moet een bepaalde lengte hebben. Dat bepaalt de SWR. Dus die wordt wel degelijk gemeten. Ja. Maar dat doe je 1 keer voor een band. En dat is dan goed over de hele band. En meestal ook nog ver daarbuiten.
En dat is ook allemaal zelfbouw, wat je aan apparatuur meet?
Ten dele. Op de lagere frequenties kan ik dat. Daar heb ik directional koppelers waarmee ik de SWR kan meten. Ik kan de reflectie meten. Op de hele hoge banden kan ik dat niet. Er zijn enkele meteramateurs die over dat soort apparatuur beschikken. En mijn baas heeft ook nog wel eens wat.
Mm-hmm, een hele luxe uitgangspunt. Waar besteed je de meeste tijd aan in je hobby? Verbindingen, bouwen of meten en afregelen?
Het bouwen wordt minder langzamerhand. Ik heb in de loop van de jaren vrij veel verzameld natuurlijk. Er wordt af en toe wat gemoderniseerd. En ik denk dat de meeste tijd nu toch wel in de verbindingen gaat zitten. En het observeren van wat er zo op de band gebeurt.
Also, kun je wat vaker gaan horen dan?
Ja, dat hangt een beetje, of dat hangt vrij sterk van de weersomstandigheden af. De laatste dagen onweersachtig weer. Nou, dat is dikke pret op 3 centimeter. Dus dan zit ik in de weekenden een groot deel van de tijd achter mijn computerschermpje de radarbeelden te volgen.
Dat is heel wat anders. Ik trek dan mijn antenne er juist uit.
Ja, als het te dichtbij komt wel. We moeten ze op gepaste afstand hebben. Zo 200-300 kilometer, dat zijn de mooiste.
Ja, dat is vreemd weer waar jij dan plezier in hebt met je hobby.
Ja.
Ja. Ik zou zeggen, heel hartelijke dank voor je uitleg over de centimeter- en millimetergolven.
Graag gedaan.
Ik hoop er nog een paar mensen enthousiast van kunnen maken.
Ja, dat hoop ik ook. We kunnen er nog wel wat gebruiken.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Nieuws van het bestuur.
Dames en heren luisteraars, het is weer tijd voor de 3 minuten van het HB. Aan de telefoon heb ik Dick Harms, onze voorzitter. Ik zou zeggen, Dick, ga je gang.
Ja, dankjewel John en goedenavond. Ja, ik wil allereerst eventjes stilstaan bij Kids Day. Kids Day is een heel positief initiatief. Hè? En we hebben in januari een Kids Day gehad, de eerste zondag van januari. En bij het amateuroverleg van maart hebben wij het agent van Telecom gevraagd of het niet mogelijk zou kunnen zijn dat we dat 2 keer per jaar hebben. Dat wil zeggen dat het dan in de pas loopt met wat we kennen in Amerika en in Duitsland. Nou, die Kids Day, die tweede Kids Day is inmiddels achter de rug. Dat was afgelopen zaterdag 16 juni. En ik denk dat veel mensen zich afvragen van, had dat nou niet eerder bekendgemaakt kunnen worden? Nou, dat was niet mogelijk. We hebben 2 weken voor de 16e hebben we bericht gekregen dat het toegestaan werd. En daarmee zijn we heel gelukkig in feite, want daarmee is de weg vrij voor 2 keer per jaar Kids Day vanaf nu. Maar ja, voor deze keer was dat wel heel kort af. We hebben het op de website gepubliceerd, maar ik denk dat veel mensen zich afvragen, hoe kan dat nou dat het zo kort van tevoren was? Nou, dat was dus puur omdat binnen de agent van Telecom de besluitvorming wat meer tijd nam en dus 2 weken voor die tijd pas toestemming kregen. Maar ik hoop dat heel veel mensen toch veel plezier gehad hebben.
Wij ook. Nou, zoals je waarschijnlijk al gehoord hebt, PIVA was dat weekend ook in de lucht. Goed, had je nog een tweede onderwerp voor ons.
Ja, dat klopt. Dat is misschien niet zo wijd bekend, maar de overheid die gebruikt de laatste tijd steeds vaker het middel publieke consultaties voor belangrijke wetgeving die ingevoerd wordt of uitvoeringsmaatregelen naar aanleiding van wetgeving. Vragen zij het publiek om input van wat vindt u daarvan? Dat noemen ze publieke consultaties. Die hebben we gekend voor het antenneregister. En ook voor het overgaan van vergunningen naar registraties. Hè, dat noemen ze van vergunningen naar vergunningvrij. Dus 1 keer registreren. Daar is al eerder over wat bekendgemaakt. Nou, wij hebben er uitgebreid op gereageerd. En nu is het zo dat er een uitvoeringsregeling bestaat om uiteindelijk de overgang van vergunningen naar dat registratiesysteem uit te gaan voeren. En daarbij hebben we uitvoerig gereageerd om dus die regeling ja voor ons ook goed uitvoerbaar te maken. En ik wou dus de luisteraars nogmaals benadrukken dat wij van deze gelegenheid nogmaals gebruik gemaakt hebben om aan te geven van is het niet mogelijk om in plaats van dat registratiesysteem ons een vergunning voor het leven te geven. Zoals ook in Noorwegen en in Engeland het geval is. Dus we hopen van harte dat er nog op gereageerd wordt en dat daar positief over gedacht wordt. Ik denk dat de luisteraars het graag willen horen dat de Veron daar nogmaals aandacht voor gevraagd heeft.
Prima, we zijn dus in ieder geval actief bezig.
Zo is dat.
Goed, dat waren alweer de 3 minuten voor deze maand. Ik zou zeggen, Dick, hartstikke bedankt en tot de volgende keer.
Graag gedaan, tot de volgende keer.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
De ARRL zou de ARRL niet zijn als deze geen boek zou uitgeven met het werken in de SHF-frequentiebanden. Een voorbeeld is het boek UHF Microwave Experimenters Manual. Hierin staan onder andere een aantal projecten uitgewerkt op frequenties in het SHF-gebied. De onderwerpen antennes, transmissielijnen, testequipment, oscillatoren, etc. komen ruimschoots aan bod in maar liefst 448 pagina's. Ook de RSGB laat zich niet onbetuigd en heeft sinds jaren een set van 3 boeken geheten Microwave Handbook Volume 1, 2 en 3. Ook bestaan de boeken Microwave Projects deel 1 en 2. Deze bevatten complete ontwerpen en ideeën voor de amateur in het microwave gebied, zoals transverters, signaalbronnen, power amplifiers, test equipment en nog veel meer. De websites van de radioamateurs Charlie Tango 1 Delta Mike Kilo, Whiskey 1 Golf Hotel Zulu, Whisky Alpha 1 Mike Bravo Alpha en Golf 3 Papa Hotel Oscar geven heel veel informatie. Te veel om in deze uitzending op te noemen. Het beste is dat u zelf hier uitzoekt wat uw belangstelling heeft. De onderwerpen zijn hier echte microwave projecten, maar ook artikelen over diverse onderwerpen, op diverse niveaus geschreven. Ook de rapportages en galleries van hun gerealiseerde opstellingen zijn verbazingwekkend. Dit alles dus op de websites van Charlie Tango 1 Delta Mike Kilo, Whisky 1 Golf Hotel Zulu, Whisky Alpha 1 Mike Bravo Alpha en Golf 3 Papa Hotel Oscar. Om de luisteraars van PI4AA nader kennis te laten maken met de leden van het hoofdbestuur, zullen deze officials zich in de komende uitzendingen zelf voorstellen. Deze maand...
Kees Murre, Papa Alpha 2 Charlie Hotel Mike.
Ik ben Kees Murre, Papa Alpha 2 Charlie Hotel Mike. Ik denk sinds 1977 lid van de Vierel.
Hoe ben je bij de, in de wereld van het zendamateurisme verzeild geraakt?
Ja, op zich was dat niet zo gek vind. Als kleine jongen altijd interesse gehad in oude radio's en dat soort dingen meer. Bij de marine heb ik 12 jaar als telegrafist gevaren en aan de wal gezeten. En als je dan na die 12 jaar weggaat, dan blijft het virus toch in je bloed zitten. En zo gerold in de Veron. En van lieverlede allerlei klussen gedaan, zoals dat heet. Naast mijn andere werk natuurlijk.
Nou, wat is binnen de hobby jouw belangrijkste interesse, of jouw grootste interesse, laat ik het zo zeggen?
Binnen de radiohobby vind ik het altijd heel leuk om op hoogfrequent bezig te zijn. Dat heeft me altijd getrokken. Toch met verre landen contact maken. Wat ik ook leuk vind aan de hobby is gewoon bezig zijn met zenders en ontvangers. En daarnaast... Ik ben niet zo technisch, denk ik. Ik ben niet echt een bouwer, wat dat betreft. Maar een antenne-tunertje bouwen van voedingtje, dat vind ik ook altijd leuk om te doen. En alles wat met antennes te maken heeft. En ja, ik heb nu de laatste tijd weer ingezet voor het als redacteur van het Traffic Nieuws. En dat vind ik ook heel plezierig. Ik heb dat in het verleden ook gedaan. En na het stoppen met mijn reguliere werk... ben ik gevraagd om dat weer op te pakken. En dat doe ik met veel plezier.
Oké, prima.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Dames en heren, bij mij aan tafel is aangeschoven Henk, Papa Alpha 0 Hotel Papa Victor. Een PIVAA heeft Henk uitgenodigd naar aanleiding van een lezing die hij gaf over een wel heel bijzonder onderwerp. De rubidium frequentiestandaard, superstabiel en supernauwkeurig. Met als subtitel, hoe werken deze familieleden van de atoomklok en wat kunnen wij amateurs ermee doen? De eerste vraag die mij en waarschijnlijk vele luisteraars op de lippen brandt is natuurlijk, hoe ben je in vredesnaam tot dit wat buitensissige onderwerp gekomen?
Nou, buitennissig is het inderdaad. Dat ben ik met je eens. Ik heb vanuit het QRL wat ervaring met dit soort bijzondere oscillatoren en klokken die daarop lopen. En toen was er op een gegeven moment in een RTTY-bulletin van Gouda was een melding dat amateurs in de USA op een frequentie van 145 gigahertz onderling verbinding hadden gemaakt in CW over een afstand van 62 kilometer. En daarbij werden rubidium oscillatoren gebruikt voor de stabiliteit die daarbij is vereist. En toen vroegen ze, wat is dat eigenlijk? En ik zat in die ronde en ik zei, nou, ik weet het wel een beetje. En dat heeft mij ertoe gezet om dat maar eens een keer op te schrijven. En op een gegeven moment werd dat een onderwerp voor een lezing.
Hoe ben je eigenlijk aan de kennis voor dit unieke onderwerp gekomen?
Nou, omdat, ik zeg al, in mijn QRL, daar werken systemen die een exacte starttijd nodig hebben. He, dus we hebben bijvoorbeeld radarapparatuur waarbij twee radars naar één en hetzelfde doel kijken. En je wilt graag in de verwerking van al die informatie zeker weten dat die beide radars op precies hetzelfde moment hetzelfde doel hebben gezien. He, of bijvoorbeeld radio's die een elektronische tegenmaatregel hebben zoals frequency hopping. En die kunnen alleen maar onderling heel goed samenwerken als ze dat proces van het frequency hoppen op exact hetzelfde moment gestart is. Of er een klok in zit die vreselijk goed gelijk loopt. Nou, en daar bleek dus het QRL over rubidium oscillatoren te bezitten, te beschikken. En ik ben toen gaan kijken naar de achterliggende documentatie, want ik ben nogal nieuwsgierig vanuit. En zo kom je dan aan die kennis.
Kun je de luisteraars globaal iets vertellen over de werking van deze oscillatoren?
Ja, die rubidium oscillator die maakt dus gebruik van een eigenschap van atomen van de stof rubidium. En rubidium is een materiaal, dat is een heel zacht metaal, wat bij 100 graden al in dampvorm overgaat, net als kwikdamp. Die atomen die zweven daar dus los rond, zeg maar. En als je daar nou lichtpulsjes, energiepakketjes op loslaat, dan komen ze in een zogenaamde aangeslagen toestand. En voor mensen die op de middelbare school natuurkunde hebben gehad, die zullen nu wel ongeveer begrijpen wat ik zeg. Maar als gevolg daarvan wordt een elektron in zo'n atoom heel even in een andere baan geslagen als het ware, en even later valt hij weer terug. Dat gaat gepaard met vreselijk nauwkeurige energiestapjes. En wat wij nou doen, dat is, we hebben ontdekt dat er een verschil tussen twee energieniveaus is, wat heel erg nauwkeurig overeenkomt met het aanstoten met een frequentie van 6,834 gigahertz. Want die energiestapjes die zijn volgens de formule E is H mal F verbonden met een energieniveau. Goed, op een gegeven moment heb je dus te maken met een frequentie van 6,834 gigahertz. Dat is als het ware het verschil tussen twee spectraallijnen van zo'n stof als die in aangeslagen toestand is. Maar het vervelende is, dat gas dat staat niet te fluiten. Het zendt geen 6,834 gigahertz uit. Maar je moet op een hele slimme manier toch ontdekken dat jouw eigen systeem, een VCO bijvoorbeeld van een synthesizer, heel precies is afgestemd op 6,834 gigahertz. Nou, en mijn lezing gaat er dus over hoe meet je dat, hoe ontdek je dat, wat voor trucken hebben ze bedacht om uiteindelijk vast te stellen dat wij precies gelokt zijn op een frequentie van 6,834 gigahertz. En als je dat één keer hebt, want zo'n frequentie kun je maken met zeg maar een nette synthesizer, wel een beetje ingewikkeld hoor, maar een synthesizer en een VCO en dergelijke dingen, dan kun je dat uit dat signaal ook weer een hele stabiele frequentie van 10 megahertz afleiden waar je verder mee werkt in je installatie.
Als laatste wil ik je toch vragen van deze atomaire oscillatoren. Zijn die eigenlijk niet een brug te ver voor radioamateurs? Ik bedoel, ingewikkelde techniek, hoge prijzen?
Ja, dat waren ze vroeger natuurlijk wel. En de spullen waar het mee begonnen is een cesiumstandaard. Dan heb je het al gauw over vele tienduizenden euro's. En een apparaat dat alleen maar in een laboratorium kan staan onder hele stabiele condities. Maar rubidium oscillatoren, die vind je tegenwoordig eigenlijk in elk glasvezelnet. En in heel veel andere telecommunicatie- en navigatiespullen. En het is gewoon een moduletje geworden wat je nu voor 1500 euro kunt kopen. En in de dumpmarkt in Amerika voor zeg maar 400 euro. En dan zijn ze dus, laten we zeggen, eerst aan het eind van hun calibratiecyclus geweest. Daarom zijn ze goedkoop geworden. Maar er zijn bedrijven die weten ze dan nog weer op te werken voor nog een jaar of 6-7 gebruik. En dan zijn ze dus voor 400 euro te koop. En mensen die in die gigahertzbanden iets willen doen, of een verschrikkelijk nauwkeurige frequentiemeter willen bouwen, ja, die zien daar wel wat in. Die kunnen dat gebruiken.
Goed, het wachten is dus dat de eerste knutselaars in Nederland daarmee aan de slag gaan. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn, de presentatie van Henk staat ook bij ons op de site www.pivaa.nl. Even klikken op presentaties en dan komt vanzelf verder. Henk, namens PIVAA hartelijk dank voor deze toelichting en hopelijk tot ziens.
Ja, graag gedaan.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
De oplossing van de vorige prijsvraag, wat betekent de afkorting OSCAR, is OSCAR betekent Orbit Satellite Carrying Amateur Radio, oftewel amateur radio in een baan om de aarde. De winnaar is geworden Rob, PD5 ROB. Rob, namens de redactie van PIVAA, van harte gefeliciteerd. Een leuke prijs is naar je onderweg.
De prijsvraag.
De PIVAA prijsvraag voor juni 2007 luidt als volgt. Op zondagmiddag komt neef Jan bij OM Kees op bezoek. Neef Jan is nog maar net begonnen aan zijn studie elektrotechniek aan de MTS. Neef Jan wil graag weten welke frequentiegebieden er door amateurs gebruikt mogen worden in de SHF-band. OM Kees moet hem het antwoord schuldig blijven. Weet u het wel? De vraag is dus, welke frequentiegebieden mogen Nederlandse amateurs gebruiken in de SHF-banden? Stuur uw antwoord voor 9 juli 2007 naar PIVAA, Wezel 21 55 08 MC in Veldhoven. PIVAA, Wezel 21 55 08 MC in Veldhoven. Onder vermelding van prijsvraag juni. E-mailen mag ook. prijsvraag@pivaa.nl. U kunt de prijsvraag na de uitzending nalezen op onze website www.pivaa.nl.
Verzamelaars in het groot. Onder deze titel brengen we een bezoek aan een aantal interessante musea op het gebied van techniek, radio en communicatie. Langs de weg van Veldhoven naar Valkenswaard ligt vlak voor Valkenswaard aan de rechterkant een grote Brabantse boerderij. Althans, zo lijkt het. Want als je van dichtbij gaat kijken, achter de pittoreske raampjes en de luiken, zie je dikke muren van zwaar beton. Hier was in de oorlogsjaren een afluisterpost van de Duitse bezetting gevestigd. Nu is het gebouw in gebruik als cultureel centrum. En op de grote zolder van het gigantische pand zijn een aantal zalen, ook in gebruik als atelier, maar ook een paar kamers waar voor ons zendamateurs wel heel interessante spullen te zien zijn. We gaan eens kijken. Links en rechts in kamertjes grote schappen vol met militaire zendontvangers, pijlapparatuur, meetapparatuur, van alles en nog wat. En in een klein kamertje dat in gebruik is als een werkplaats, treffen we de beheerder van dit alles, Jan Hulleman. Jan, goedemiddag. Een heleboel apparatuur zie ik hier om me heen, maar kan jij eens vertellen wat je eigenlijk allemaal verzamelt?
Ik verzamel hoofdzakelijk communicatieapparatuur. Uit de periode van pakweg 1900, 1910 tot maximaal 1970 zo.
Ja, ja. En is dat
dus
dan
allemaal buizenapparatuur?
Ja, alleen de buizen.
Alleen buizen.
En is dat dan allemaal militair of en civiel?
Dat kan militair spul zijn, maar ook civiel spul. Dus wat in scheepvaart gebruikt is. En
ja, ja.
Of,
ja.
Of wat dingen misschien bij Radio Holland.
En doe je dit al lang?
Nou, ik ben er misschien min of meer mee begonnen in 1955. Toen ging ik vaak naar het Waterlooplein in Amsterdam. En daar kocht ik vaak wat spulletjes. Daar lag af en toe nog wel eens het een en ander. Of wat sloopmateriaal. En daar kocht je dan. En die spullen heb ik altijd bewaard. Er is bijna nooit niks van weggegaan. En die ben ik later gaan opknappen. En gaan restaureren.
Ja, ja, ja.
En toen ben ik er dingetjes bij gaan zoeken. Hulpstukken en accessoires. Om de zaak een beetje te completeren.
Kunnen we zo direct eens even een rondje lopen?
Ja.
Dat je laat zien wat er...
Ja,
en misschien kan je wat laten horen, want ik begrijp dat het ook speelt. Dus. Wat is dit voor een ding, Jan?
Dit is een Philips trapgenerator.
Ja, ja, het ziet eruit als een vooroorlogse home trainer.
Ja, ja, maar
tussen de pedalen zit een hele dikke doos.
Dus ja, er zit een generator in. En die wordt door middel van fietstrappers aangedreven. En zo staan hier verschillende van die dingen.
Dat is mooi. En die gebruiken ze om de accu's van de radioapparatuur op peil te houden.
Ja. Dan staat hier nog uit een B29 een zender. Dat hoort natuurlijk bij die zender hoort ook een ontvanger bij. En dat was dan de BC-348. Maar nou hebben die Russen zo'n vliegtuig buitgemaakt. En die hebben dat vliegtuig ontmanteld. En die hebben een replica gemaakt van die ART-13, van die vliegtuigzender. En die hebben er ook een zeer fraai apparaat van gemaakt. En uiteraard hebben ze de ontvanger, de BC-348, ook gekopieerd. En er zijn wat verbeteringen in aangebracht.
Ja, maar het lijkt duidelijk om eraan.
Ja, alleen dit is beter.
Dit is ook een hele bekende, denk ik.
Ja, dit is een RL-55. En daaronder staat een HRO-ontvanger, Amerikaanse communicatieontvanger. En die werkt met losse spoelbakken. Dus om de frequentie te wisselen werd er elke keer een andere bak ingeplugd, zeg maar. Hieronder staat een, bij de meeste misschien wel een bekende ontvanger. Dit is een AR-88 communicatieontvanger. Dat ding dat weegt zo ruim 40 kilo. En dat werd gebruikt op vliegvelden en voor algemene communicatieposten.
Goed, Jan, ik denk dat we het hier maar even moeten laten.
Ja.
Een indrukwekkende verzameling. Bedankt dat we hier eventjes mochten rondneuzen.
Ja.
Als mensen nou zouden willen komen kijken.
Ja, dat kan in de meeste gevallen in de weekenden in de bunker in Valkenswaard. Of in andere gevallen kunnen ze misschien eventueel via een telefonische afspraak. dan moeten ze Jan Hulleman bellen. En het nummer is 241-1956. Dus 241-1956 in Eindhoven. Jan Hulleman.
Goed Jan, bedankt.
Namens de redactie van PI4AA bedankt voor het luisteren. Deze uitzending wordt herhaald op donderdag 5 juli 2007 om 20:30. Onze volgende uitzending vindt plaats op donderdag 19 juli 2007. Opmerkingen, vragen en bijdragen kunt u sturen naar PI4AA, Wezel 21, 5508 Mike Charlie in Veldhoven. PI4AA, Wezel 21, 5508 Mike Charlie in Veldhoven. E-mailen mag ook, redactie@pi4aa.nl. Opmerkingen over de techniek en uw QSL-rapporten kunt u mailen naar techniek@pi4aa.nl.
Dit was de uitzending van donderdag 21 juni 2007.